Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfheze, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5 in revalidatiekliniek Padua in Boekel. Het is de bedoeling dat hij morgen naar Vrijdag verhuist. Voor de heer Van Os, Wapendijk 93, in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. En voor Hannie van Gelder, die deze week voor enige dagen opgenomen wordt in de Sint Materskliniek in Nijmegen. De heer Van Eldek, Heuningstraat 5, is weer thuisgekomen. Danken mogen met de heer en mevrouw Van den Berg, Tito, Ambachtstraat 8, die op 20 september 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten van deze week. Morgenavond is er 20-plus catechese bij de familie Brinkman, Perengaard 1. De basiscatechese groep 7 van dinsdagavond gaat niet door. Als u gebruik wilt maken van Censura Morum, kunt u dinsdagavond tussen 7 uur en 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Dinsdagavond om 8 uur wordt de bezinningsbijeenkomst voor het heilig avondmaal gehouden. Donderdagavond om 8 uur is er een gemeenteavond waarin we met elkaar nadenken over het merkwaardige thema van dit seizoen. Daarnaast zal uitleg worden gegeven over het standpunt van de kerkenraad met betrekking tot het zingen van liederen in de eredienst. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ten slotte attenderen we u er nog even op dat de morgendienst van volgende week zondag om 9:30 begint. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 33, vers 1. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 33. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu zingen, gemeente, van Psalm 65 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 65, 1 en 3. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 95, het vierde vers, want Hij is onze God. Psalm 95, vers 4, na de belijdenis. En wij doen belijdenis van ons geloof vanavond met de woorden van de 12 artikelen. En spreken met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God, de Vader. De Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen nu samen bidden. Heere, trouwe God, wij mogen in het gebed ook nu tot u naderen en u allereerst dank zeggen dat opnieuw vandaag de deuren van dit bedehuis mochten opengaan en opnieuw de roepstem uitgegaan is. Dank Heere dat zo ook vanavond hier uw gemeente mag samenkomen. Of meeluisteren op dit moment of later met deze eredienst. We hebben zojuist onze belijdenis mogen uitspreken van u die God, drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest, Schepper, Verlosser, Redder. En toen hebben we gezongen dat deze God is onze God. En dat was nog een keer een belijdenis na de belijdenis. Deze God, mijn God. Daar bent u op uit. Zo wilt u het horen. Zo wilt u het geven. Zo wilt u het zelf werken. Dat we het persoonlijk mogen weten. Dat de Heere ook naar mij genadig omziet. En ik heb het er niet naar gemaakt. En dat u het bent die het werk van Jezus Christus, uw eigen Zoon, laat gelden, ook voor mij. Heere, mogen we zo ook deze kerkdienst hier vanavond beleven. Want dat is wat u zelf hebt beloofd. Dat het niet alleen woorden zijn, uitgesproken door een willekeurig iemand, maar dat het uw geest is, uw Heilige Geest, die dat dichtbij brengt, die daar werk van maakt, die dat in ons hart wil leggen, die daarmee doorgaat, ook als de kerkdienst alweer afgelopen is. Heere, dank u wel dat we weten mogen dat u uw werk doet. Aan u ligt het niet. Geef dan dat wij dat werk van u niet in de weg staan. Kom, maak het gemakkelijk in luisteren en spreken, bij ons bidden en zingen, bij het orgelspel, bij het geven van onze gaven, ook straks. Heren, mogen al die onderdelen van de eredienst uiteindelijk meewerken tot de eer van uw naam, tot de dienst aan u. Daarvoor zijn we hier allereerst. Maar als dat zo is, dan mogen wij daar ook een zegen uit meenemen. Zo leggen we het in uw handen. Hoor ons, Heere, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit Lucas, hoofdstuk 13. Wij lezen vers 22 tot en met 30. Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 13, vanaf vers 22. En hij, Jezus, trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem: Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen: ik weet niet waar u vandaan komt. En dan zult u beginnen te zeggen: wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen: ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Over dit gedeelte willen we nadenken, uitgaande van vers 23a, waar staat: en iemand zei tegen hem: Heere, zijn het weinigen die zalig worden? Maar wij gaan nu eerst nog zingen van Psalm 146. En daarvan de versen 1 en 3. Psalm 146, 1 en 3. Wanneer wij, gemeente, vanavond de Heer Jezus volgen op zijn weg door het Heilige Land richting Jeruzalem, dan komt er op een gegeven moment iemand op hem af met een vraag. Zomaar een interessante vraag. Namelijk, heren, zijn het weinigen die zalig worden? Ja, wat is dat nou voor een vraag? Nou, hij komt me niet helemaal onbekend voor, moet ik u eerlijk zeggen. Ik herinner me nog als de dag van gisteren, een keer op een catechisatie, de oudere jongeren, lag exact diezelfde vraag ook op tafel. Dat was naar aanleiding van het getal 144.000 uit Openbaring 7. En daar waren ze op ingesprongen en bij aangehaakt. Want hoe zit dat dan? Is dat echt waar dat het er maar 144.000 zullen zijn die straks zalig worden? Maar laten we reëel zijn, dat getal is dan toch al lang vol. Dan kan er toch vandaag niemand meer bij? Dan is er toch voor mij ook geen plek meer? Hoe zit dat? Hoe rijm ik dat? Wat moet ik daarmee? Nou, hier ook. Iemand met die vraag. Geen naam erbij. Anoniem figuur. Ik heb wel eens begrepen, als iemands naam niet genoemd wordt in de Bijbel, dan is dat eigenlijk een uitnodiging vaak om je eigen naam dan maar in te vullen. Probeert u het maar, misschien klopt het wel. Maar hier dus de vraag. Hoe zit dat nou? Procentsgewijs, gerekend over de hele wereldbevolking, door alle eeuwen heen. Zijn het er veel? Zijn het er weinig? Hoeveel worden er uiteindelijk behouden? Hoe zit dat? En hoe zit het met de mensen die er nooit van gehoord hebben? Bijvoorbeeld. Gaan die allemaal zo in één keer verloren? Heren, zijn het er weinigen? Nou. Wat is dat nou voor iemand geweest die met zo'n vraag komt? Weten we iets van hem? Nou, niet veel. Toch wel een paar dingen, denk ik. Om te beginnen, is het iemand geweest die begrepen heeft waar het ten diepste bij de Heer Jezus om gaat. Namelijk om zalig worden. Deze man heeft iets gepeild van de missie van Jezus. En ook van de ernst daarvan en de diepte daarvan. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is de kern. Dat is het hart van het evangelie. Daar gaat het om. Dat laat hij merken, dat heeft hij begrepen. Nou, ik vind dat prachtig. Ik vind dat heel mooi bij deze man. Want er waren ook in zijn tijd al genoeg mensen die Jezus alleen maar nodig hadden, nou, noem eens wat, voor de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. U kent de geschiedenis, hè? Prachtig vonden ze het. Toen ze dat gezien hadden, die moeten we hebben. Dat zou een prima legeraanvoerder zijn in onze strijd, onze verzetstrijd tegen de Romeinen. Dan zijn we in ieder geval om te beginnen van het probleem van de proviandering af. De catering is geregeld. Brood en vis in overvloed. Zo iemand. Die moeten we hebben. En meteen na die geschiedenis zien we ook dat ze een koning willen maken. Maar Jezus wijst dat af. Er zijn er ook geweest die Jezus uiteindelijk alleen maar nodig hadden voor de genezing van hun ziekte, hun kwalen, hun handicaps. En toen ze genezen waren, toen vertrokken ze zonder dat er nog een dankwoord afkwam. En sommigen zag je nooit meer terug. Weet u nog, die 10 melaatse? 9? Het was prima zo. Bedankt? Nee, nog niet eens. En weg waren ze. Waar hebben we Jezus voor nodig? Er is er zelfs ooit eens een keer bij hem gekomen. Die de Heere Jezus wilde inschakelen om de erfenis binnen te krijgen. Hij had er ruzie over met zijn broer. He, kennelijk, na het overlijden van vader. En hij zei tegen Jezus, nou moet u eens komen en dan moet u eens tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met me deelt. Als u het tegen hem zegt, dan komt het goed. Nou, waar je Jezus al niet voor kunt gebruiken. Onze man hier vanavond, die had het begrepen. Dat Jezus uiteindelijk heel ergens anders voorgekomen is. Hij is de zaligmaker van zondaren. Dat merk ik bij hem. Ik vind dat prachtig. En ik denk dat we dat allemaal maar vast moeten houden en misschien nog wel veel van kunnen leren. Jezus is niet een soort wegenwachter van de ANWB. Hè, die je in geval van nood opeens in paniek erbij roept. Als je auto niet wil starten. En als de ANWB er het ook niet weet, krijgt hij nog een grote mond en een schop na ook. Nou, je zult ze de kost geven. Ook naar Jezus toe. Onze man vanavond bepaalt ons erbij dat Jezus niet voor allerlei bijzaken en zaakjes gekomen is, maar dat hij gekomen is om de diepste nood in de wereld aan te pakken. En dat is de zonde nood. Daar kwam hij voor. Onze schuld. Om die over te nemen, weg te nemen, weg te dragen. Daarvoor mag ik een beroep op hem doen. Daarvoor mag ik komen. Graag zelfs. En dan mag ik ook veel van hem verwachten. Zaligheid zelfs staat hier. Nou, onze vraagsteller wist waar het om ging. Ik denk dat ik nog iets van hem weet. Namelijk dat het ook een ernstig man is geweest. Je merkt zomaar door het hele verhaal heen. Hij beseft dat zalig worden, dat maar niet zomaar, zo even tussen neus en lippen door gebeuren kan. Veel mensen denken dat ook, hè? Dan, ja, daar is Jezus toch voor. Om zonden te vergeven. Vanzelfsprekende zaak. Moet je niet moeilijk over doen. Kun je zo een beroep op doen en het wordt geregeld. Vergeven, dat is toch zijn vak. Pardonner, c'est son métier. Heeft iemand een keer gezegd. Nee, deze man heeft er iets van begrepen. Wat een eeuwig wonder het is wanneer een verloren mensenkind inderdaad zalig mag worden. Hij heeft er kennelijk weet van de geweldige afstand die er ligt tussen die heilige God die de zonde niet kan zien en ons. Mensen die leven te midden van de zonde. Nou, die afstand, dat verschil overbruggen, dat is maar niet even een bagatel. En dat kunnen wij mensen nooit. Nou, dat heeft onze man kennelijk op een of andere manier beseft. Vandaar zijn vraag, heren,
zijn het er weinigen vanwege de ernst van de zaak. Nou, echter, als ik langer kijk naar deze man, ga ik ook een klein beetje begrijpen waarom Jezus uiteindelijk toch hem nogal een scherp antwoord heeft teruggegeven. Want ik proef verder ook een stukje hooghartigheid bij onze vraagsteller. Een stukje kritiek, hautaine kritiek op Jezus. Want hij gebruikt heel nadrukkelijk het woordje weinigen. Zijn er toch maar weinig die zalig worden? He, met andere woorden, er lopen nou wel een heleboel mensen achter u aan. En die denken misschien ook wel dat ze allemaal volgelingen van u zijn, discipelen van u zijn, echte gelovigen willen zijn. Nou, sorry, maar daar heb ik eerlijk gezegd wel mijn vraagtekens bij. Als dat bekeerde mensen moeten voorstellen, die volgelingen daar van u, vissersvolk voor een groot deel, nou, die kennen we. Ex-tollenaar zit erbij. Jonge, jonge, jonge. En dat kan dus allemaal zomaar. Voelt u? Beetje de geestelijke keurmeester hier. Die nogal zijn bedenkingen heeft bij het werk van Jezus. Gemeente, herken ik dat soms ook nog vandaag de dag? Hier en daar? Mensen die zo hun bedenkingen hebben, links en rechts. Hè, bijvoorbeeld als ze naar de jongelui kijken, die af en toe zo hun eigen manier van uiten hebben, van woordgebruik en van liederen, hè, waar ze misschien warm voor lopen, maar tegelijk wel heel oprecht op zoek zijn naar God en puur, ja, hem willen kennen. En zijn nabijheid zoeken te ervaren. En ook hun leven in dienst van de Heer proberen gestalte te geven. Jongelui, op hun manier, met hun woorden misschien. Nou, dan wordt er wel eens tegenaan gekeken en gezegd van, ja, kom nou. Kan dat allemaal zomaar? Kan dat nou wel echt zijn? Kan dat de toets van de kritiek wel doorstaan? De ouderlingen misschien op huisbezoek? Die horen ook nog wel eens wat, denk ik. Van ja, ja, ja. Als ik toch naar al die gemeenteleden kijk die aan de avondmaal gaan tegenwoordig. En zoveel. En dat was vroeger anders hoor. En kan dat nou zomaar? En zou dat allemaal zomaar echt zijn? Nou. De pijn die mensen daarmee gedaan wordt. Pas op, pas op. Deze man. Het ergste nog, hij praat zo makkelijk over anderen. Terwijl hij zelf mooi buiten schot denkt te blijven. En daarom gaat de Heere ook niet op zijn vraag in. Maar maakt de Heer Jezus het op een scherpe manier opeens persoonlijk. En hij zegt, strijd om in te gaan. Door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Dat zegt Jezus tegen hem. En hij zegt het in het meervoud. Dus hij ziet nog een heleboel andere vraagstellers achter die ene man staan. Misschien wel tot hier in de kerk en op de preekstoel toe. Met andere woorden, zegt Jezus, waar maak jij je nou eigenlijk druk om? Om getallen, verhoudingen, procenten, hoeveel wel, hoeveel niet? Broeder, jijzelf. Hoe is het ermee? Weet je het al? Of jij erbij hoort? Dat is het antwoord van de Heer Jezus.
Jij. U. Ik. Misschien ook met onze vragen. Soortgelijke vragen. Van hoe zit dat nou met de mensen die nooit van het evangelie gehoord hebben? Kunnen die behouden worden? Legitieme vraag. Hoe zit het met die mensen die een andere godsdienst hebben? Hè, of God een andere naam geven? Allah noemen? Maar dat is toch uiteindelijk allemaal hetzelfde of niet soms? En als ik in Marokko geboren was? Nou, vertel eens, hoe zit dat? Nou gemeente, dat zijn vragen, daar kun je uren over discussiëren. Daar kun je avonden mee vullen. Vergaderingen mee volpraten. En tegelijk kan het ontzettend afstandelijk en vrijblijvend langs je heen blijven gaan. Jezus, hij doorziet de ernstige man met zijn interessante vraag. En hij prikt meteen door alle gewichtig doemerij heen. Broeder, hoe is het met jezelf? Pas op. Dat jij de boot niet mist, hè? Dat kan dus, gemeente. Dat kan, dat is mogelijk. Dat je misschien al jaren dicht bij Jezus in de buurt bent en vaak met hem in aanraking gekomen bent, veel van het evangelie afweet en uiteindelijk toch met een gesloten hart verloren gaat. Want het werkt niet vanzelf. Jezus zegt hier, het kost strijd. En daarmee bedoelt hij, maak er wel ernst mee. Zoek de Heere oprecht. Dat het een persoonlijke zaak mag zijn, mag worden. Steeds weer, steeds meer. Want velen zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Nou, dat is de volgende vraag. Wat bedoelt Jezus daar nou eigenlijk precies mee? Velen zullen proberen, zoeken in te gaan, maar niet kunnen. Het gaat hier over een nauwe poort. En in het Grieks staat hier letterlijk het woord deur. Het is goed om dat even te weten, want Matthäus heeft in zijn evangelie het ergens over de smalle en de brede weg en aan het eind daarvan over die brede en die enge poort. Die gebruikt een ander woord. Die heeft het inderdaad over een poort, over een stadspoort. Hier gaat het over een deur. Hier gaat het over een huis. Zeg maar over het vaderhuis. En tot dat huis geeft een deur toegang. Het is een huisdeur. Maar dat gaat niet vanzelf, lees ik hier. Die toegang is nauw, eng. Wat wil dat zeggen? Dat die deur enghartig bediend wordt? Dat die af en toe maar eens open gaat? En als die af en toe een keer open gaat, ook nog maar op een klein kiertje misschien? Zodat het bijna niet mogelijk is om daardoor naar binnen te komen. Die gedachte, misschien kent u hem wel. En als het dan inderdaad een enge deur is, een nauwe poort, ja, dan ligt dat natuurlijk uiteindelijk aan de ontwerper van die deur. Aan de eigenaar van het huis. Die heeft er zo'n nauw deurtje ingehangen. Ja, en dan kun je ook makkelijk de schuld op God schuiven natuurlijk, hè. Want als God zo handelt met zo'n deur en er af en toe maar eens eentje doorlaat, hier eentje en daar eentje uitkiest, ja, dan kan ik er ook niks aan doen natuurlijk. Gelooft u dat? Gelooft u echt dat God zo is? Dat Jezus, vergeef me het woord, een soort kat-en-muisspelletje met ons speelt? En er uiteindelijk op een cynische manier behagen in heeft om net voor onze neus de deur dicht te gooien? Kom nou toch. dan zou je wel heel weinig begrepen hebben van de boodschap van de Bijbel. Als je ook maar durft denken dat God zo met ons omgaat. En in vers 29 lees ik ook dat het heel anders is. Dat God een ruim en een gunnend God is. He, want ze zullen komen van oost en west, staat er, van noord en zuid. En ze zullen aangaan aan de tafel in het koninkrijk van God. He, niks eng en benauwd. Dat is rijk, dat is royaal. Dat past bij onze God, bij zijn hart. Dat wijd open staat, klopt en naar u uitgaat. Dus als die poort dan toch eng genoemd wordt, nou, dan betekent dat kennelijk toch iets anders. Ja, gemeente, dan betekent dat dat je er slechts alleen door kunt. Je kunt niet hand in hand naast elkaar in een grote rij naar binnen in dat vaderhuis. Daar is de deur te smal voor. Je kunt je op dat moment ook niet vasthouden aan je man of aan je vrouw. Je kunt je niet beroepen op je kerk of op de groep in de kerk waar je bij gehoord hebt. Je kunt geen beroep doen op een dominee of op een ouderling waar je goed mee was. Je kunt er slechts alleen door. We zien daar natuurlijk altijd iets van als iemand sterven gaat. Vooraf kun je lange tijd meegaan met iemand. Begeleiden, bemoedigen, helpen, zorgen, troosten. Maar dan komt onherroepelijk het moment een keer dat we moeten loslaten. Want de poort is nauw. En dan moet je alleen door. Sterven is het meest persoonlijke gebeuren dat een mens ooit meemaakt. Persoonlijk. Maar het hoeft niet de meest eenzame gebeurtenis te zijn, mag ik er meteen achteraan zeggen. Want wanneer je de Heer hebt mogen leren kennen in je leven als de goede herder, dan zegt David in psalm 23 in de herderspsalm: zelfs al ga ik door dat dal van de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Jezus, hij is eerst door die poort heen gegaan, de enge poort van de dood, in het graf geweest, om er voor zijn kinderen een doorgang van te maken tot in het eeuwige leven. En daar staat hij. Met hem ga ik die doorgang in. En hij staat me al op te wachten tegelijkertijd. Alleen, ja, heel persoonlijk. Maar met, in en door hem alleen. Zo kan het. Jezus, ga ons voor deze wereld door en leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. Met hem, blijvend. Maar dat die poort eng genoemd wordt, die deur nauw is, dat betekent dan ook dat ik nogal wat van mijn eigen bagage ook zal moeten achterlaten. He, wat ik misschien meedraag op mijn rug, wat ik vasthoud onder mijn armen, dat kan allemaal niet. Misschien een voorbeeld. Ik heb nog steeds dat beeld op mijn netvlies, al jaren geleden gebeurd hoor, van die fotograaf van Greenpeace. Die was op die eerste boot, de Rainbow Warrior van Greenpeace. En ze waren bezig geweest met een actie tegen de Fransen, en op een gegeven moment in een haven heeft de Franse geheime dienst ervoor gezorgd dat er twee bommen onder die boot werden geplakt en tot ontploffing gebracht, en de boot sloeg een groot gat in en die begon meteen te zinken. Maar de fotograaf, dus een Nederlander, die zag het gebeuren. En die besefte meteen, oh, mijn apparatuur. Mijn kostbare foto- en filmapparaten zijn nog aan boord. Dat is mijn hele leven. Daar leef ik van, mijn materiaal, daar besta ik van. Dus hij ging als een haas aan boord van dat zinkende schip. Om ja, mee te nemen, te redden wat hij niet missen kon. En uiteindelijk is die fotograaf de enige geweest van de hele bemanning die verdronken is. Nou, dat kun je vergelijken met de deur bij het Koninkrijk der Hemelen. Die is zo geconstrueerd, daar kan ik met al mijn kostbaarheden niet doorheen. Als ik het probeer, kom ik om. Ook niet die dingen waar ik misschien best trots op was. Want zo slecht heb ik het niet gedaan in mijn leven, zeggen we dan. Goede opvoeding gehad, kerkelijk meer levend geweest. Gemeente, begrijp me goed, dat zijn allemaal dingen waar je dankbaar voor mag zijn, hoor. En die de Heere ook gebruiken wil, in je jeugd al en in je leven en in de ontwikkeling en in de groei van je geloof. Dank God ervoor. Maar het is geen vrijkaartje. Het is geen automatisch toegangsbewijs van ik was toch. Ik kom alleen door die deur, niet door wat ik was, maar door Hem, Jezus Christus, die voor mij als zondaar geworden is om mij vrij te spreken en te vergeven. Kijk, de mensen in Jezus' omgeving in die dagen, de fariseeën en de schriftgeleerden, die dachten best dat ze goede papieren hadden in verband met het Koninkrijk der Hemelen. Ze waren kinderen van het verbond. En ze zeggen dat ook in het eindoordeel. Helaas, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. U hebt in onze straten onderwijs gegeven. En vandaag ja, kun je die lijnen doortrekken. Van ik ben tenslotte ja, gedoopt en ik heb een lijdenis gedaan en ik heb ook gegeten en gedronken aan het avondmaal. Nou prima. Heel goed dat de papieren kloppen. Maar uiteindelijk is de vraag niet gemeente of de papieren kloppen. Maar of er een hart in klopt. Of het leeft. En ik eruit leef. Elke dag weer. Betrokken. Bij wie de Heere voor me is. In een hartelijke, in een persoonlijke geloofsrelatie met de Heer Jezus Christus. Dat is wat hier bedoeld wordt. Dat levende geloof. En gemeente, dat is ook wat de Heer geven wil. Mag ik om zoeken? Mag ik om bidden? Mag ik om strijden? Dat is die strijd ook, hè, zoals die hier genoemd wordt. Strijd om in te gaan. Dat is niet iets van erop losslaan. Nee, dat is ernst maken. Om steeds meer de zonde te haten en te laten. En zodoende Jezus meer en meer lief te krijgen. En in die strijd is Hij het die mij voor zijn rekening neemt. En als u niet precies weet het moment wanneer dat nou die omslag er was, dat hoeft ook niet. Als dit er maar is. En dat belooft God. Dat zegent Hij. Strijd om in te gaan. Geweten dus nog even, hè, om me niet mis te verstaan. De Bijbel schetst hier niet een beeld van mensen die tijdens hun leven in alle ernst met deze zaken bezig geweest zijn en oprecht hebben gestreden en gebeden en gezocht en hebben leren vertrouwen. Hè, dat die dan straks ook tot hun grote verdriet zullen horen. Ja, nee, maar u hoort er niet bij. Onthoud. Wie tijdens zijn leven oprecht zijn vertrouwen op de Heer Jezus heeft gevestigd, die zal niet teleurgesteld worden. Dat heeft Hij zelf beloofd. Nog een keer. God speelt geen kat en muis spelletjes. Hij heeft ons lief. En daar mag u op bouwen. Maar wanneer het je uiteindelijk toch niks zegt en eigenlijk je hart nog gesloten is, pas op, want er komt een dag dat de deur dicht gaat. En dan is het te laat.
Wie dan pas ernst maakt met deze zaak, die komt voor een gesloten deur. Gemeente, zover is het nog niet. Deze kerkdienst vandaag is er weer het bewijs van dat de nodiging uitgaat. Welgemeend, strijd om in te gaan. Dat klinkt streng, hè? Klinkt haast een beetje wettisch met deze woorden. Nou, misschien had onze vragensteller dat ook wel nodig op dat moment. En wij? Want als de deur vannacht dicht zou gaan, weet jij dan aan welke kant je staat? Gemeente, die nodiging, ook vanavond, is er dus niet om eindeloos over te filosoferen en te mijmeren en quasi vroom over te babbelen, maar om er vol vertrouwen op in te gaan. Zijn het weinig? Zijn het veel? Nee, mag ik het weten? Dat de Heere ook mij staat op te wachten? Hij. Ik ben de deur. Zo zegt hij het zelf. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken van zijn zaligheden. Amen. Dat zijn woorden uit Psalm 118, vers 10 en vers 12, die wij nu samen willen gaan zingen. 118, 10 en 12.
We willen u samen danken en bidden. Komen u danken, Heer onze God, voor uw woord. Het mocht ook vanavond weer opengaan. Een vraagsteller die bij de Heer Jezus kwam. En hij dacht dat oordeel al te kunnen vellen. Weinigen. Het stelt niet veel voor. Uw volgelingen. Maar Jezus ging niet op zijn vraag in. Maakte het echter wel persoonlijk. En jij dan? Strijd om in te gaan. En Heer, dat was ook vanmorgen of vanavond de roep. De nodiging. Kom erom. Want je zult niet vergeefs aankloppen bij mij. Die deur. Ik heb ervoor gezorgd dat hij opengaat. Dank u wel, Heer Jezus, dat u deze woorden kunt spreken op grond van uw volbrachte werk, waar niets aan ontbreekt. De zaligheid. Ja, daar ging het om. Help ons ook dat we bij die zaak, bij die hoofdzaak, altijd weer terechtkomen. Mensen kwamen ook om allerlei andere redenen bij u. Bijzaken. Tot meerdere eer en glorie van onszelf vaak. Maar Heer, u laat zich niet voor onze karretjes spannen. Wij mogen bij u aankloppen waar u voor kwam. Het heil. De behoudenis. De zaligheid. Heer, leer ons ook zien dan. Dat we het niet van iets van onszelf hoeven te verwachten. Kunnen verwachten. Mogen verwachten. Daarom is die deur een nauwe, enge deur. Omdat we het alleen van u zouden verwachten. En dat is genoeg. Heer, wilt u zo deze woorden met ons meegeven, ook de komende periode weer in. U kent ons. U weet hoe het leeft. U weet wat er in ons leven nodig is. Maakt u het goed. Maak de opening van die deur duidelijk. Want we zullen niet beschaamd uitkomen. Wees zo met uw gemeente hier. Wees met uw kerk in ons land en wereldwijd. Wees met uw gemeente waar die vervolgd wordt, in problemen gebracht wordt, vanwege het belijden van uw naam, naar het leven gestaan wordt. En bewaar ons ervoor, Heren, dat we het nog maar al te gewoon vinden, uw naam te mogen loven en prijzen in een kerkdienst. We bidden nu ook weer voor de komende week, ons werk, onze opdracht, onze taak. Op het werk, of in het gezin, of op school. Wij bidden u voor hen die niet kunnen werken en dat graag zouden doen. Maar buiten het arbeidsproces geraakt zijn. Om economische redenen. Of door ziekte, handicap. U weet hoe moeilijk het kan zijn. We bidden ook voor onze ouderen. Wanneer de krachten minder worden, Heere God, mag het uitzicht alleen maar sterker worden. En wees ons nabij in alles wat op ons afkomt. Heere, wilt u vergeven? Ook wat in deze dienst niet was zoals u het bedoelde. Maar mag uw woord meegaan, uw geest daar zijn werk mee doen. Wij bidden het u. In Jezus' naam. Amen. Nadat wij onze gaven gegeven hebben, gemeente, gaan wij nog zingen van Psalm 56. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, 5 en 6. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.